Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
Om je te wapenen tegen hardnekkige inflatie zou ik kiezen voor bedrijven die pricing power hebben. Bedrijven die een zodanige positie hebben waar de klanten zodanig afhankelijk zijn van hun product, dat als die kosten stijgen, dat ze die door kunnen verwerken naar de klant, zodat ze hun winstmarge op peil houden.
Ja, beste belegger, het is donderdag 19 december. Wat zijn de vooruitzichten voor duurzaam beleggen in 2025? En wat zijn de beste duurzame aandelen voor volgend jaar? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Ik ben Johan Brinkman. Ik zit hier aan tafel met Loege Schilder en Karel Merks. In het eerste deel blikken zij uitgebreid terug op de afgelopen beursweek. Ook in het eerste deel vertelt Loege over de vooruitzichten voor duurzaam beleggen in 2025. En hij tipt alvast een van de beste duurzame aandelen voor volgend jaar. In het tweede deel legt Karel uit waarom nu het moment is om een groot deel van je portefeuille te richten op opkomende markten. Maar eerst de belangrijkste updates van afgelopen week. Karel, wat is jou het meeste opgevallen?
De aandelendaling gisteravond woensdag in de Verenigde Staten.
Ja, kon niet missen.
Kon niet missen en de reden is de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Zij hebben het vierde kwartje van de rente afgehaald. En niet alleen ging het vierde kwartje van de rente af. Ze zeiden tegelijkertijd dat de inflatieverwachting voor 2025 juist wordt verhoogd. Dus wat kregen wij te zien gisteravond? Ik denk dat het allerbelangrijkste was dat de Amerikaanse 10-jaarsrente omhoog spoot naar 4,51%. En bij de eerste renteverlaging 18 september stond de rente nog op 3,62. We staan bijna 100 basispunten hoger in de Amerikaanse 10-jaarsrente. En dat is echt ongekend op het moment dat er meerdere renteverlagingen zijn geweest. Kijk, en dit laat duidelijk zien dat de bond vigilantis zijn teruggekeerd.
Hoe noem je dat, de bond?
Vigilantis, dat is een term die in de jaren 80 verzonnen is. Ja. En dat zijn obligatiebeleggers die verkopen wanneer ze het beleid van de centrale bank of overheden als slecht of riskant beschouwen. En ze zijn echt heel erg machtig. Want halverwege de jaren 90 zei de belangrijkste adviseur van president Bill Clinton, James Carville, van toen ik jong was, dacht ik altijd als reïncarnatie bestaat, wilde ik terugkomen als de Amerikaanse president, de paus of een honkballer met een slaggemiddelde van 400. Maar nu ik weet hoe machtig de obligatiemarkten zijn, wil ik terugkomen als obligatiemarkt. Want dan kan ik letterlijk iedereen intimideren.
Ja, maar waarom vindt die obligatiemarkt dan dit beleid van de Fed, zoals dat wordt aangekondigd of uitgevoerd, zo riskant?
Nou ja, kijk, in de regel is het zo, je verlaagt de rente om de economie te stimuleren. Want op het moment dat de rente verlaagd wordt, dan kunnen overheden, bedrijven en consumenten goedkoper geld lenen, hun huizen lager financieren en komt de economie weer op gang. Nu zijn er zoveel schulden in de Verenigde Staten en is de economie behoorlijk booming. Het gaat echt heel erg goed in de Verenigde Staten. Werkloosheid staat echt op een laagte record. Consumentenbestedingen waren afgelopen week ook weer boven gemiddeld goed. Dus in zo'n klimaat wil je niet dat economie verder gestimuleerd wordt. En ze gaan wel de economie verder stimuleren. En daardoor zie je nu die rente zo sterk stijgen. En we zitten echt in een klimaat waarin mijn mening is dat de inflatie niet onder controle is. Want we kijken allemaal naar de headline inflatie. Of sommigen kijken ook naar de kerninflatie. Maar je kan ook bijvoorbeeld kijken naar de supercore inflatie. En dat is dus voedselprijzen eruit, grondstofprijs eruit, huizenprijzen eruit, huur eruit. Dan heb je echt vooral de service sector over. En die wordt belangrijk gedreven door loonstijgingen. En die inflatiepercentage staat op 4,5%. En voor COVID is het nooit hoger geweest dan 2 of 2,3. Dus die inflatie is niet onder controle. En nu denkt de bondmarket, met al die schulden in de Verenigde Staten. We gooien de rente wat omhoog.
Ja, deel jij de analyse van Karel Loegen?
Ja, zeker. Ik heb ook wel hier een aantal keer al aangegeven dat ik twijfels had bij of die inflatie nou wel onder controle was. Met name dan gericht op die kerninflatie, die toch veel minder snel daalde dan we wilden. Nog een tiende omhoog ging de afgelopen maand al. Nou ja, nu gaat de Fed ook zijn rente of zijn inflatieverwachting voor 2025 een tiende verhogen. Dus die denkt niet langer dat die inflatie verder gaat dalen, wat tot nu toe het beeld was. Maar ja, ze denken dus dat die van de 2,4 die het nu is naar 2,5 gaat in 2025. En dan worden daar wel redenen aangegeven als Trump die tarieven gaat invoeren. Dan zet dat druk op de inflatie. Hij heeft ook aangegeven dat hij in migratiebeleid aanpassingen wil doen, waardoor er toch nog meer druk komt op die arbeidsbevolking. En ja, dat zal de druk niet afhalen van die lonen. En dan stijgt de inflatie. Nou, dat komt dan bovenop de hoge staatsschuld en de hoge rentelasten die er al zijn. Als dan de belastingen ook nog verlaagd worden, ja, hoe gaat die staatsschuld dan terugbetaald worden? Dus dat zijn allerlei vraagtekens waar die bondmarkt van zegt. Hè, want die obligatiebeleggers die kijken met name, krijg ik mijn geld terug? Ja. En als de kans stijgt dat zij hun geld niet terugkrijgen, ofwel door minder inkomsten van de overheid, ofwel door meer uitgaven, ofwel door hogere inflatie waardoor die uitgaven stijgen, ja, dan moet de rente omhoog.
Ja, maar kunnen we nou spreken van paniek op de obligatiemarkt? Of is dat te sterk uitgedrukt?
Kijk, wat is de definitie van paniek? Ik bedoel, de rente stijgt met 90 basispunten in een aantal maanden dat de rente wordt verlaagd. Dat is heel erg opvallend. Kijk, en op het moment dat dit doorgaat, dan gaan we weer een scenario in zoals 2022. Dus de inflatie stijgt, de rente gaat stijgen. En aandelen gaan het daardoor zwaar krijgen. En als je dan kijkt gisteren op de aandelenmarkt, de Nasdaq verloor ruim 3,5%. De VIX steeg naar 27. Weet je, en de laatste keer dat dit gebeurd was begin augustus. En toen zei de Japanse centrale bank, we verhogen de rente met 15 basispunten. En daar schrok de wereld echt enorm van. Dag daarna bood de Japanse centrale bankier zijn excuses aan. Het was niet de bedoeling. En we stoppen met het monetaire beleid van verhogingen op het moment dat de markten niet kalmeren. Nou ja, dat is een centrale bankiertaal voor aandelenmarkt, is een key indicator. Dus we doen eventjes rustig aan. Dus ik denk wel dat de komende dagen en weken echt cruciaal gaan worden voor de aandelenmarkt. Want hoe je het wendt of keert, er wordt gewoon veel en veel te veel risico genomen. En het risico valt bijvoorbeeld te meten door te kijken naar high-yield obligaties. Dat zijn obligaties van bedrijven die financiële problemen hebben. En zij kunnen op dit moment best wel gratis, heel goedkoop moet ik zeggen, geld lenen. Maar 2,5 procentpunten boven Amerikaanse staatsobligaties. Dus die zijn de veiligste van allemaal. En bedrijven met financiële problemen hoeven slechts 250 basispunten extra te betalen. En de laatste keer dat dit was in 2008 en in de jaren daarvoor. Toen gebeurden er hele rare dingen op de financiële markt en in het Amerikaanse systeem. Toen werden onder andere Ninja-hypotheken uitgegeven. En Ninja staat no income, no job, no assets. Je hebt werkelijk helemaal niets. Maar omdat je helemaal niets hebt, kan je wel een paar ton lenen voor een huis. Want de huizenprijzen zullen altijd blijven stijgen. Dus er is geen enkel risico. Weet je. En dit soort dingen zie je nu ook op de financiële markt te gebeuren. Dus we hebben, ik ga het heel serieus zeggen, maar het is gewoon echt heel extreem. Iemand denkt van, laten we een cryptomunt introduceren. Die noemen wij de Fartcoin. En die is in de afgelopen maanden van 0 naar 1,1 miljard marktwaarde gegaan. En als je dan kijkt van ja, 1,1 miljard waarde voor munt als Fartcoin. Hoe groot is dat in het rijtje van belangrijkste cryptovaluta's? Ze staan vanochtend donderdag staan ze op nummer 208. Dus er zijn nog 207 munten die groter vallen. En het grootste gedeelte daarvan is echt één grote grap. En dat zegt ook elke bedenker van dit soort muntjes is gewoon omdat het leuk is. Het krijgt dan een paar miljard marktwaarde, sommige van die muntjes. Dus we zijn nu echt als een gek aan het speculeren. Dus ik denk dat er twee dingen gaan gebeuren. Of we gaan dit nog eventjes wat erger maken. Kijk, of deze markt gaat gewoon weer in 2000 2022 in. Dus ik denk dat de komende weken echt cruciaal voor de markt gaan zijn.
Ja, want wat zijn dan de komende weken de data waar beleggers op moeten letten over inflatie, over economie? Zijn er bepaalde momenten?
Die negeer ik allemaal. Ik denk dat er maar twee partijen zijn die echt in staat zijn om deze onrust weg te nemen. De eerste is in willekeurige volgorde centrale banken. Dus de Fed komt met iets of die roept iets, of het zijn de overheden. Want ik bedoel, in 2022 dreigde het ook echt mis te gaan op de financiële markten. En toen had je zoveel liquiditeit. De Amerikaanse begroting ging door het dak heen. En de regering van president Biden ging geld uitgeven, wat alleen gezien is in 2020 COVID, 2008 mondiale financiële crisis, Vietnam, Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja, als je zoveel geld in het systeem gaat pompen, dan vliegt alles weer omhoog.
Ja, maar wat er nu aan de hand is, dat zal toch niet de Fed bewegen om weer in actie te komen de komende weken? Of zie
nou ja,
dat...
kijk, de Fed heeft volgens mij twee mandaten. Eentje is prijsstabiliteit. En de tweede is maximale werkgelegenheid. En de financiële markten zijn zo groot geworden dat dalende koersen het voor elkaar kunnen krijgen dat er economische stagnatie is. Dus op het moment dat er een ontslagronde is of dreigt te komen, dan grijpt de Fed sowieso in. Ja. Dat is mijn mening, maar ik weet niet hoe Loeve er tegenaan kijkt.
Kijk, daar is dan ook weer de vraag, dus wie uiteindelijk machtiger is. Hè? Dus gaat die, als die Fed weer ingrijpt, ja, dan is het weer kunstmatig op peil houden van het proces. Maar het moet een keer terugbetaald worden. En iedere keer stellen we dat moment van terugbetalen verder uit. En tot nu toe werkt dat. Maar er komt, zou je zeggen, een keer een moment dat niet werkt. In het verleden was ook China een motor in de wereldeconomie die de boel draaiende hield. Nou, dat is ook op dit moment heeft die niet superveel ruimte. China heeft al een aantal keer aangegeven dat ze de economie gaan stimuleren. En iedere keer valt dat dan toch tegen. De prijzen dalen er al maanden. De vastgoedmarkt heeft overcapaciteit. Dus China is niet de motor die het gaat oplossen. Europa is niet de motor die het gaat oplossen. Dus het moet dan uit Amerika komen. En de hoofdcijfers, dus economische groei, werkgelegenheid en zo, dat ziet er allemaal goed uit. Dus als die Fed dan gaat ingrijpen, ja, dan is dat een beetje gek. Maar ja, dat vond ik bij die eerste rentedaling van 50 basispunten vond ik dat ook. Ja, hè? Dus ja. Toen hebben we het in dezezelfde podcast besproken van dus Powell die verlaagt de rente met 50%, want dan zitten we dichter bij een neutraal renteniveau, of dat is een stap richting een neutraal renteniveau. Dat is eerder voorgekomen bij het uitbreken van de financiële crisis en bij COVID. En voor de rest niet. Dus dat waren echt grote crisissen. Nou, en nu zegt Powell, de economie draait goed. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Maar we verlagen de rente even met 50 basispunten. Want ja, we hadden het al een tijdje niet gedaan. En dan is dit een mooie eerste stap. Nou, nu zien we dat die inflatie dus hardnekkiger is. En dat er een president komt die een aantal maatregelen aangeeft. Waardoor die inflatie waarschijnlijk nog hardnekkiger wordt. Ja, en nu moet die renteverwachting dan toch een beetje terug. En we zullen het zien. Maar wat Karel aangeeft, hè, dus die credit spread die is super laag. Wat echt wel een punt is van zorg. Want blijkbaar zit er zoveel geld in het systeem dat we niet zoveel vergoeding hoeven voor risico. Nou, dan zie je dat de Dow Jones bijvoorbeeld al 10 dagen op rij daalt.
Even wat statistiekjes. Ik bedoel, de Dow Jones daalde dus eergisteren moet ik zeggen, 9 dagen. De laatste keer dat het was voorgekomen was 1978. Wat Loegen net zei, gisteren was dag 10. Dus dan moeten we nog verder terug. Was 1974. En wat je dus gewoon ziet, de Dow Jones zijn echt de value stocks natuurlijk. En zelfs in 2008, in 2020, of bij de internetcrash of long-term capital management of wat we allemaal gehad hebben in de afgelopen 10 jaren, er was altijd wel een groene dag. En nu is er elke dag is er een rode dag voor de value stocks.
En in die eerste 9 dagen ging het niet zo hard, hè? Dus dat is de andere kant. Als hij een keer 5% omlaag gaat en er komt een procent bij, Ja, dan zit je nog steeds 4% omlaag. En nu, als het 8 keer 0,2, 0,3, 0,5, 0,1... Dan is het niet... Maar het is wel 10 dagen op rij, terwijl de Nasdaq op een all-time high staat. En dat is wel gek. Dus er zitten in die marktpartijen die bewegen een bepaalde richting op. Het aantal dalers in de S&P is ook fors hoger als het aantal stijgers. Dus 62% van de aandelen staat onder het 50-daags gemiddelde. Terwijl die index op een all-time high staat. Dus als een,
maar het is bizar, want wat je ook ziet is bijvoorbeeld als je kijkt naar een ExxonMobil. En ik kijk onder andere naar de RSI 14. En dat is een momentum indicator. Je zit momenteel op 19. Dus op dit moment is het momentum van Exxon net zo slecht. Echt net zo slecht. Let op, als in het eerste kwartaal van 2020. Toen de olieprijs negatief ging. Ja. Dus ik bedoel, toen ging de olieprijs negatief. Nu staan we op 70. Exxon wordt helemaal gesloopt. Terwijl ze geld als water verdienen en alles wordt gebracht naar Tesla. En als we het gisteren eventjes vergeten, want toen ging Tesla echt 10% onderuit. Ja. Maar daarvoor ging het echt in één rechte lijn omhoog. Sinds de verkiezingen en Musk zag zijn vermogen sinds de Amerikaanse verkiezingen van iets onder de 400 miljard stijgen naar iets onder de 500 miljard eergisteren. Ja. En toen had hij dus in 2024 meer geld verdiend dan het totale vermogen van de nummer 2, Jeff Bezos.
Ja. Hey, maar we kunnen hier lang en veel over doorpraten. En dat gaan we in volgende podcasts ongetwijfeld doen. Maar nu even voor jullie beiden kort en krachtig. Wat kun je hier nou als Nederlandse particuliere belegger mee? Of wat moet je hier als Nederlandse particuliere belegger mee? Loeg, jij schudt je hoofd. Je
Kijk, Europa heeft helemaal niet meegedaan met deze house. En niet in de koersbeweging en niet in de sterkere dollar. Dus de Nederlandse, de belegger die zich richt op Europa, die hoeft zich niet meteen zo'n zorgen te maken. De Amerikaanse belegger, ja, ik denk dat het een keer terug gaat lopen. Alleen wanneer dat gebeurt. Hè? Dus tot nu toe. Ik denk dat we in de media noemen ze dan ook het woord animal spirit. Dat is instinct het overnemen. Ja, de beleggers die sinds COVID in zijn gestapt, die hebben niet anders meegemaakt als het zakt kun je bijkopen. Dat zijn bijkoopmomenten.
Ja, maar ik zat ook laatst naar een Nederlandse podcast te luisteren. En in die podcast werd gezegd van we zijn begonnen in 2020, heel veel mensen, zoals je zegt, zijn begonnen. Want ik bedoel, Johan weet ook nog wel, toen stonden er tienduizenden mensen in de wachtrij bij de Giro. En deze mensen zeggen nu van, ik ben klaar voor een 2022. Ik ben klaar voor een COVID-crash, want ik weet wat ik moet kopen. En daarna worden er gewoon weer heel snel nieuwe all-time highs. En ik bedoel, jij bent iets ouder. Ja, ik ben ook iets ouder. Weet je, ik begon ook eind jaren 90 met beleggen. En wij weten dat het niet altijd is dat er zo snel nieuwe all-time highs volgen. Soms moet je gewoon even een paar jaar wachten.
En de waarderingen en al die indicatoren die staan op, die geven waarschuwingssignalen. Maar ja, dat geven ze al 2-3 maanden. En tot nu toe maakt het niks uit. Ja.
Okay, mijn advies zou zijn van kijk naar 2022. Maar toen nam de inflatie toe, toen nam de rente toe. Hoe presteerde de portefeuille toen? Ik bedoel, had je toen echt een dramatisch jaar, stop er wat meer grondstoffen in of andere beleggingen die profiteren van een stijgende inflatie. Dus mijn tip is, kijk hoe 2022 was. Was het op zich wel oké, dan is de portefeuille goed. Maar nu weet je dus hoe je gehedged bent.
Ja, dankjewel Karel. En pak meteen even door met wat je afgelopen week voor beleggersbelangen hebt gedaan.
Ja, ik heb een artikel geschreven, Deep Dive over Cameco. De grootste uraniumproducent op de wereld. Deze week niet in het blad, omdat we deze week niet uitkomen. Maar wel eerste week van 2025 kunt u dat artikel lezen. En mij is het opgevallen dat het elektriciteitsverbruik al vele jaren flink aan het stijgen is. En de hoofdreden is eigenlijk de opkomende markten, dat die zich aan het ontwikkelen zijn. En ontwikkelde landen als de Verenigde Staten zijn al 20 jaar zijwaarts gegaan in het elektriciteitsverbruik. Echter, dit jaar is er weer een stijging. En dat komt natuurlijk door kunstmatige intelligentie, datacenters, automatisering et cetera. Dus u gaat ook de ontwikkelende wereld meedoen met de toename van het elektriciteitsverbruik. Koploper is uiteraard China. Zij werken echt in het hoogste tempo van allemaal elektriciteit op. Niet alleen absoluut, maar ook procentueel. Er zijn 29 kerncentrales in aanbouw. En tot 2035 moet er jaarlijks begonnen worden met de bouw van nog een keertje 10 nieuwe kerncentrales. De Verenigde Staten hebben er slechts twee nieuwe. De rest zijn allemaal of verlengd of opnieuw in gebruik gaat nemen. Kijk, en nu als je dan naar meneer Musk luistert, die zegt van ja, weet je, dit is gewoon een security risico. Want met elektriciteit kan je kunstmatige intelligentie verder ontwikkelen. Als China straks meer power heeft, zal automatisering en AI daar sneller gaan. Dus we moeten gewoon kerncentrales bouwen. Ja, Musk is natuurlijk de man van minder regelgeving. En minder regelgeving, dat werkt. Het mooiste voorbeeld ervan is Texas. Want in Texas staan de meeste zonnepanelen van de Verenigde Staten. Niet omdat die republikeinen daar allemaal zo duurzaam zijn. Maar je mag gewoon doen in Texas wat je wil. Dus je ziet in veel plaatsen zie je ook de huizenprijzen stijgen in de Verenigde Staten. Maar in steeds meer steden in Texas dalen de huizenprijzen. Omdat ze zo lekker aan het bouwen zijn. En in mijn artikel leg ik uit waarom Cameco echt nog een aantrekkelijke belegging is voor de komende jaren.
Oké, zit eraan te komen op de website en in het magazine. Loege, waar ben jij mee bezig geweest voor beleggersbelangen?
Met de beste duurzame aandelen voor 2025.
Okay. En is dat nou niet een mooi bruggetje naar het eerste hoofdonderwerp? Oké, okay. Gaan we daar naartoe.
Voor kennis.
Ja, Loege, want jij bent onze duurzaamheidsspecialist, hoewel ik bijvoorbeeld ook iemand als Michiel Pekelharing ook hoog acht als het om duurzaamheid gaat. En wel leuk om te zeggen dat je hebt bijna een jaar volgemaakt nu bij Beleggersbelang, ook met je duurzame voorbeeldportefeuille. En die is echt door het dak gegaan. Hoewel misschien nu je ook wel een klein beetje ervan af, maar echt hele mooie rendementen. En jij wil het hebben over de duurzame vooruitzichten voor 2025 en in ieder geval een van de aandelen tippen voor volgend jaar waar een mooi duurzaam aspect aan zit.
Ja, nou ja, in principe die duurzame vooruitzichten voor duurzame aandelen hangen natuurlijk ook heel erg samen met wat we wat we bij de terugblik hebben besproken. Dus als die economie goed gaat, dan zullen duurzame aandelen daar het ook makkelijker hebben. En als de economie minder gaat, zal dat de andere kant op gaan. Dus dat, wat dat betreft zie je wel dat we gaan duurzame aandelen natuurlijk ook gewoon mee met het algemene sentiment. Maar er zijn twee dingen die ik denk ik even wil uitsplitsen die relevant zijn. Karel zei het al, hè, dus er wordt gewoon heel veel elektriciteit gebruikt, maar er wordt ook heel veel duurzame energie opgewekt. En het aardige van die duurzame energie, met name de wind en of de zonne-energie, die wordt gewoon nog steeds goedkoper om te produceren. Dus inmiddels is het produceren van zonne-energie goedkoper dan het produceren van fossiele brandstof, energie uit fossiele brandstof.
Maar nog wel duurder dan kernenergie.
Nou, dat is natuurlijk hoe je rekent. Hè. Dus bij kernenergie heb je
Over de hele looptijd van de kerncentrale.
Zeker, maar bij kernenergie is misschien over 50 jaar afgeschreven goedkoper. Maar goed, gaan landen nu die investeringen doen? China doet het, maar heel veel andere landen willen dat risico niet lopen. En als die ontwikkeling van de prijs van zonne-energie zich blijft verlagen. Dus nu worden ook steeds weer nieuwe materialen die nog weer efficiënter zijn worden toegepast. Betere locaties, betere verwerking van die energie. Ja, dan wordt dat nog goedkoper. En dat maakt natuurlijk de business case voor kernenergie steeds lastiger. Ook als we minder energie gaan gebruiken op lange termijn. Even met datacenters schiet dat nu omhoog vanwege de AI-toepassingen, maar als de ontwikkeling gaat zoals die normaal gesproken gaat, zal dat energieverbruik straks ook wel weer teruggaan.
Hele kleine toevoeging. We hebben natuurlijk net de COP gehad. Volgens mij in Azerbeidzjan, de klimaattop. We hadden 25 landen die hebben zich vastgelegd om tot 2050 de wereldwijde kernenergie te verdrievoudigen. En we hebben nu weer 6 landen erbij gekregen. Volgens mij onder andere, groot is volgens mij Turkije. Met als gevolg natuurlijk wel in de wet wordt vastgelegd dat we meer kernenergie gaan doen. En de belangrijkste vraag die ik jou heb is van... China is natuurlijk heel erg met duurzame energie bezig. Volgens mij is zonne-energie energie daar echt enorm. Ik zat gisteren een rapport te lezen van de International Energy Association, de IAE. En zij zeggen dat op dit moment in China het grootste gebruik van steenkool ooit is. 2025 weer een nieuw all-time high steenkool. 2026 weer een nieuw all-time high steenkool. En in 2027 weer een nieuw all-time high in het gebruik van steenkool. En volgens mij is het zo dat de Chinezen zo'n tekort hebben aan de energie en de rest van de wereld ook. Dat iedereen inzet op vol op steenkool, kernenergie en zonne-energie. En moet steenkool er niet eerst uit voordat andere dingen gaan pieken als kernenergie?
Ja, ik wilde niet per se toe naar wat wordt nou de belangrijkste, hoe wordt de mix en hoe is het tekort? Kijk, mijn boodschap was, het opwekken van duurzame energie wordt nog steeds goedkoper. He, dus dat is in tegenstelling tot fossiele energie, die niet per se goedkoper wordt. Want de gemakkelijke fossiele energie is inmiddels gewonnen. Dus de nieuwe projecten zullen over het algemeen wat duurder zijn om naar boven te halen. En de duurzame energie wordt nog steeds goedkoper. Uiteindelijk zullen we zien waar het heen gaat. Maar ik verwacht, en daar zijn ook wel een aantal analyses van, dat die duurzame energie nog meer gebruikt gaat worden. Ook vooral op plekken waar dat nu nog niet gebeurt. Denk aan ontwikkelingslanden, Afrika en dergelijke. Waar natuurlijk heel veel zon is. Zuid-Europa, maar nog veel minder zonnepanelen dan in Noord-Europa en Scandinavië bijvoorbeeld. En vandaag lijkt het dan alsof die energie niet efficiënt is, omdat ons netwerk daar nog niet voldoende op is ingericht en we de opslagcapaciteit niet hebben. Maar die opslagcapaciteit die ontwikkelt zich ook enorm snel. De technologie, de prijzen en dergelijke. Dus op het moment dat die twee bij elkaar komen en meer opwek duurzame energie en opslagcapaciteit om dat net weer en investeringen in het net, ja, dan verwacht ik toch dat dat een goede ontwikkeling gaat zijn en dat uiteindelijk die energielasten lager worden. En in datzelfde IAE-rapport van onlangs waarschuwen zij toch dat die olieprijs misschien wel naar aanzienlijk lagere niveaus gaat als hij nu is, omdat er gewoon die duurzame energie een deel gaat overnemen en er dan minder vraag is naar die fossiele brandstoffen. En ik had een beetje de hoop dat zeker op het moment dat in China die economie nog een beetje lastig blijft, dat we in Europa, dat juist wat tegendruk kan geven tegen de inflatie. Hè, dus dat die inflatiedruk die we zien vanuit de maatregelen van Trump, ja, dat die misschien door wat lagere energiekosten weer wat gedrukt kan worden.
Maar wanneer verwacht, ik vind het wel heel erg interessant, verwacht jij die omslag? Want ik geloof dat het een week geleden was, en ook anderhalve week geleden, en toen hadden we opeens in Europa geen wind.
Ja, en geen zon.
En geen zon.
Ja, hebben we nog steeds niet.
En toen gingen de prijzen voor elektriciteit maal 20 op een dag. En dat was geloof ik nog heftiger dan in 2022. Dus ik bedoel, hoe meer we nu fossiel aan het afbouwen zijn, hoe groter we natuurlijk de economie maken voor schokken.
Nou, en we zijn het fossiel niet aan het afbouwen. Hè? Dus fossiel, daar is overcapaciteit. Want de OPEC die heeft vandaag vrijwillige productieverlagingen om die prijs op niveau te houden. Dus we zijn het niet aan het afbouwen. Kijk, mijn boodschap is, de kosten van het opwekken van zonne-energie zijn goedkoper. Doordat het systeem onvoldoende is ingericht, in ieder geval in Nederland, want in andere landen gaat dat alweer ietsje beter, maar in Nederland zie je in Nederland dat de eindprijs voor de consument, door toch een beetje te weinig investeringen in verzwaring van het net, te weinig investeringen in batterijcapaciteit, nog steeds niet echt regelgeving of niet echt beleid om dat fors te stimuleren. Ja, en daardoor zie je dat bij de eindconsument een stukje falende marktwerking. Krijgt de eindconsument op die dynamische contracten zo'n schommeling. En hoe dat dan over het hele jaar doorwerkt, dat weet ik niet. Hè? Want de krantenkoppen gaan over dat ene uur of die paar uur dat die prijs omhoog schiet. Maar hoe dat over het hele jaar zit, dat is nog maar de vraag.
Nee. Maar dan richting volgend jaar, want ja, jij gaf aan van dit is iets wat in ieder geval gaat spelen.
Ja, wat voor mij eigenlijk de belangrijkste. Er zijn twee dingen die ik dus zie. Aan de ene kant die hardnekkige inflatie, waarvan ik dan hoop dat die duurzame energie misschien wat verlichting kan geven. Maar om je te wapenen tegen hardnekkige inflatie zou ik kiezen voor bedrijven die pricing power hebben. Bedrijven die een zodanige positie hebben, waar de klanten zodanig afhankelijk zijn van hun product, dat als die kosten stijgen, dat ze die door kunnen verwerken naar de klant, zodat ze hun winstmarge op peil houden. En vaak zie je bij die bedrijven zelfs dat, hè, als ze bijvoorbeeld 20% marge hebben, ja, als de eindprijs dan stijgt, ja, dan neemt de absolute marge ook toe. Dus dan neemt de winstgevendheid zelfs toe bij een stijging van de kosten.
Ja, en dit geldt denk ik voor aandelen in het algemeen, bedrijven in het algemeen, maar zeker ook voor duurzame.
Nee, zeker. Ja, nee, ja. En over het algemeen zien we dat die bedrijven die binnen hun sector duurzamer en verantwoorder opereren, dat die meer pricing power hebben. Omdat ze gewoon beter aangepast zijn op de omstandigheden, omdat ze een concurrentievoordeel hebben.
Ja, kun je gewoon zonder een tip weg te geven, maar gewoon een voorbeeld noemen van zo'n bedrijf wat in jouw ogen die pricing power heeft?
Bijvoorbeeld een Alphabet heeft dat. He, dus Google heeft natuurlijk eigenlijk vrijwel geen concurrentie. Dus die kan vragen voor zijn zoekwoorden wat de markt ervoor geeft, los van kostprijs. Google, ik kom ook de laatste tijd heel veel berichten tegen van Alphabet, waarbij ze dus duurzame energie inkopen, waarbij ze die de CO2-footprint die ze hebben aan het verlagen zijn. En misschien is dat ook wel dan nog even een extra punt. He, dus de duurzaam beleggen, waarbij je alleen in de bedrijven belegt met duurzame impact. Dat was mijn tweede tip. Zorg wel dat je binnen sectoren die niet slecht zijn, maar dat je dan de duurzamere en verantwoordere bedrijven kiest. Want als je alleen richt op bedrijven die echt in de duurzame impact zitten, ja, dan loop je er dus tegenaan dat als een politiek beleid komt wat minder subsidies geeft of minder wil investeren in duurzaamheid, dat dan die bedrijven in één keer hard onderuit gaan. Dus voor voldoende risicospreiding moet je ook kijken naar sectoren die op het eerste oog misschien niet per se duurzaam zijn, maar waar binnen wel bedrijven zijn die duurzamer en verantwoorder opereren.
Ja, en sluit je dan nog wel bepaalde sectoren uit? Of
ja, zeker. Okay, dus dat zei ik al. Hè. Dus bij de sectoren die dan niet de slechte dingen doen. Ja. Dus fossiele brandstoffen, luchtvaart, mijnbouw, dat zijn tabak, dat zijn wapens. Ja. Dat zijn dingen die ik in ieder geval
maar
sowieso
vraag
niet.
Vraag je over de mijnbouw? Want we hebben het natuurlijk over Afrika is heel veel zon. En als je heel veel zon hebt, kan je heel veel zonnepanelen neerzetten. En volgens mij zijn nog de twee belangrijkste grondstoffen die we nodig hebben voor zonnepanelen, is zilver voor in de zonnepanelen. En we moeten natuurlijk de elektriciteit ergens naartoe geleiden. Dan doen we via een koperdraadje. Ik bedoel, mijnbouw is fout, maar hoe ga je dat dan doen zonder koper en zilver?
Nee, maar ik zeg niet dat mijnbouw weg moet. He, dus dat koper en zilver moet er zijn. Maar ja, ik beleg er voor de duurzame portefeuille niet in. We hebben 30 aandelen, er zijn wereldwijd 10.000 aandelen. Dus die 30 aandelen kan ik gemakkelijk selecteren, waarbij ik niet per se in mijnbouw hoef te zitten. Dat is mijn keuze daarin. Dus ik snap echt wel, fossiele brandstoffen zijn we ook nog niet vanaf. Mensen willen ook vliegen. Dus ik snap dat het er allemaal moet zijn. Maar mijn geld gaat er niet in.
Nee. En nou ben je een artikel aan het voorbereiden. Misschien heb je het al af, maar ligt het bij onze eindredactie voor het eerste nummer van het nieuwe jaar met een aantal duurzame aandelen die jij tipt voor volgend jaar. We hebben afgesproken dat jij er eentje gaat uitlichten in deze podcast Loegen.
Ja, nou ja, dus misschien nog even dan de verdere aanvullingen. Dus ik zei net, pricing power vind ik een belangrijke. En vaak zie je in die pricing power zie je ook wel terug dat een bedrijf stabiele winstgroei heeft. Ja. En ik zou namelijk ook er is zoveel politieke onrust. In Frankrijk is het parlement, of is de premier weggestuurd. In Duitsland is het parlement gevallen. In Zuid-Korea is een opstand geweest. We hebben in Amerika Trump. Dus ik zou ook, of ik kies ook graag bedrijven die eigenlijk niet zo afhankelijk zijn van politiek klimaat. En vaak zie je dat terug in bedrijven die een stabiele winstgroei hebben. Dus als bedrijven gewoon jaar in jaar uit tussen de 5 en de 15% winstgroei hebben, dat vind ik heel fijn. En dat zie je bij abonnementbedrijven, bij bedrijven dus ook weer met die sterke marktpositie. En ik vind het interessant als bedrijven een lage waardering hebben. En vaak is die lage waardering dan het gevolg omdat ze ergens tegen aangelopen zijn. Ja, wat beleggers niet zo fijn vonden. Nou, en als dan ook nog dat stukje waardoor die lage waardering is ontstaan aan het draaien is. Ofwel eind 2024 gedraaid is, ofwel 2025 gaat draaien. Ja, dan heb je dus en een sterke marktpositie met prima marges, stabiele winstgroei. De lage waardering. Nou, en dan de mogelijkheid dat die waardering weer gaat veranderen. En dan kies ik denk ik voor Genmab. Deense biotechbedrijf zit in de het ontwikkelen van medicijnen op basis van antilichamen, immuuntherapie. En Genmab die heeft een veelbelovende pijplijn. Die heeft behoorlijk geïnvesteerd in personeel om die pijplijn succesvol te ontwikkelen en er ook echt geld mee te gaan verdienen. Heeft in 2023-2024 toch een aantal tegenvallers gehad, omdat hun patenten en een royalty afspraken niet helemaal zo dicht zaten als ze zelf dachten. Dus koers behoorlijk onderuit gegaan. Maar we zien wel dat die winstgroei en die omzetgroei zich positief ontwikkelt. Mag ik een tweede noemen?
Jawel, mag.
Maar een hele snelle vraag. Ja? Je hebt natuurlijk ook volgens mij in je portefeuille. Als je hem aankoopt, koop je dan aan op de Deense beurs? Of koop je hem bijvoorbeeld aan op een beurs als TradeGate?
Wij op de Deense beurs.
Oké.
Op de Deense beurs.
Oké, okay, ja. Wat is je tweede?
De tweede, die is wel ietsje ingewikkelder. Omdat die niet helemaal die stabiele winstgroei heeft. Dat is Infineon. Een Duitse chipbedrijf. En Infineon die ontwikkelt zich behoorlijk door. Hebben sterke marktposities in duurzame energietransitie en in de autosector. En waarom kom ik dan met Infineon? Omdat ik kwam gisteren of eergisteren een berichtje tegen dat ze verwachten dat er in 2025 meer auto's, voor het eerst weer eens echt meer auto's gaan worden verkocht dan in 2019. En ja, die autotoeleveranciers, waaronder dus ook Infineon, die hebben behoorlijk last gehad van die tegenvallende marktomstandigheden in de autosector. En als dat in 2025 gaat herstellen, dan
weet kan je of zij ook leveren aan Chinese autobedrijven?
Ja, volgens mij wel.
Oké, dat is het. Oké.
Ja. Oké, meer over deze tips van Loegen en nog meer tips van Loegen in beleggersbelangen van eerste week van januari. Dankjewel Loegen. We gaan het eerste deel afsluiten. Wil je meer weten over de duurzame portefeuille? Bekijk dan onze uitgebreide show notes. Daarin zie je ook welke andere duurzame topaandelen Loegen in deze voorbeeldportefeuille heeft opgenomen. In de volgende voorkennis legt Karel uit waarom dit het moment is om een grote deel van je portefeuille in te richten op opkomende markten. En gaan we ook uitgebreid in op een paar leuke beleggersvragen. Betalende abonnees die hierop niet kunnen wachten, kunnen deze aflevering nu al wel beluisteren. En wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelang ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op YouTube-kanaal en op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Dank jullie wel. We'll be right back.